Ja, laten we beginnen met het lezen van Johannes 21. Even kijken. Johannes 21 vanaf vers 1. En dan lezen we, hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen, nu bij het meer van Tiberias. En dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat betekent tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus, en nog twee andere leerlingen. En Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen. Ze stapten in de boot, maar de hele nacht vingen ze niets. Toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hij riep, hebben jullie soms iets te eten? Nee, antwoordden ze. Gooi het net aan stuurboord uit, riep Jezus. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. Zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op, meer had hij niet aan, en sprong in het water. De andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie net gevangen hebben. Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. Het zat vol grote vissen, wel geteld 153. En toch scheurde het niet. Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. Geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood en gaf hun ervan. En hij gaf hun ook vis. En dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen, nadat hij uit de dood was opgestaan. En toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij meer lief dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? Hij antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, hoed mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij aan hem, Simon, zoon van Johannes, houd je van mij? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. U weet toch dat ik van u houd? Jezus zei, wijd mijn schapen. En waarachtig, ik verzeker je, toen jij jong was, deed je zelf je gordel om en ging je waarheen je wilde. Maar wanneer je oud wordt, zal een ander je handen grijpen, je gordel omdoen en brengen waar je niet naartoe wilt. Met deze woorden duidde hij aan hoe Petrus zou sterven tot eer van God. En daarna zei hij, volg mij. Nou, even een vraag. Het is al een beetje verklapt in de mail. Misschien weet Floor het wel. Welk spreekwoord denk jij dat er op deze plaat staat? Het is een spreekwoord. Ja, dat klopt. Ja, je ziet het, hè. En dan zit je in dat scheepje en je ziet, het gaat wel hartstikke scheef. En misschien waait het best wel hard. En dan denk je, oh, help, gaat dat wel goed? En dan al die mensen aan de kant, die weten natuurlijk allemaal veel beter. Die weten precies wat je moet doen. Maar ja, jij zit daar en je moet het maar eens eventjes doen dan. Dat is soms best lastig. En ik moest daar even terugdenken. We hebben net Koningsdag gehad, hè. Ik vind dan, ik weet niet hoe jullie dat vinden, maar de vrijmarkt, ik vind het ook wel een beetje saai soms. Dat je denkt, ja, wat moet ik nou de hele dag doen? Zeker als je bijvoorbeeld geen kleine kinderen meer hebt, want die spullen zijn toch vaak een beetje speelgoed. En dus dan loop je daar een beetje. Dus dan is het wel leuk als je echt iets kan doen. Ik hoorde bijvoorbeeld van Sarah dat ze in Utrecht, iemand had een schaakbord en dan kon je bijvoorbeeld voor €1 kon je schaken. En als je dan, dus dan kan je echt iets doen. En dat deed me even terugdenken aan Koningsdag, Koninginnedag toen nog in Rotterdam, jaren geleden. En dan hadden ze ook iets leuks. En dan had je een fiets, hadden ze hem helemaal uit elkaar gehaald. En hadden ze in het stuur hadden ze tandwielen gezet. En als je dan naar links stuurde, dan ging de fiets naar rechts. En als je naar rechts stuurde, dan ging de fiets naar links. En wat ze dan hadden gedaan, was een stukje zeg maar, van Renate tot aan Susanna. Dat was het enige wat je hoefde te doen, is gewoon op de fiets stappen daar en dan naar Susanna fietsen. Dus nou ja, wat is het, 15 meter of zo? Dan kreeg je 50 gulden als het lukte. Je moest natuurlijk wel 1 gulden betalen om mee te mogen doen. Ja, en dan sta je te kijken en dan denk je van ja, nou, je ziet iedereen natuurlijk stuntelen. En dan denk je toch van, ja, dat moet wel lukken, hè? Nee, het is echt verschrikkelijk. Want ja, dat is zo verwarrend voor je brein dat het eigenlijk niemand lukte het gewoon. Dus het heeft mij ook een gulden gekost. Dus iets in theorie lijkt het soms makkelijk, maar echt iets doen, dan merk je pas hoe lastig het is. Maar toch zijn ook niet alle stuurlui aan de wal altijd vervelend. Het is soms ook best wel eens fijn. Misschien staat er wel iemand bij die echt heel veel weet van zeilen en die nog echt wel een goede tip heeft. Dus dat je denkt, nou, daar heb ik wel wat aan. Als we nou eens op deze manier naar dit verhaal kijken. Eigenlijk op een manier waarop we kijken naar Jezus, hoe hij de discipelen, ja, hoe hij naar de discipelen toekomt, naar Petrus toekomt en dichtbij komt. Gewoon op de plek waar zij bezig zijn en hoe hij dan met ze omgaat. Kunnen we daarvan leren? En het is ook wel zo, dat is niet de enige manier om naar dit verhaal te kijken. Ja, dat is eigenlijk ook juist het mooie van de Bijbel. Iedere keer als we het weer lezen, hoe bekend het ook is, dan, ja, dan kan het ons weer op een nieuwe manier iets zeggen. En we zijn niet, dus ik ben niet dezelfde Ben die ik bijvoorbeeld 10 jaar geleden was toen ik dit verhaal ook las en erover nadacht. En zo is dat met jullie ook. Je kunt er bijvoorbeeld ook profetisch naar kijken. Dat is ook heel mooi. Johannes houdt er gewoon van om dingen in drieën te verdelen. In het begin van het evangelie was het de eerste dag, de tweede dag, de derde dag in Cana. En hier is het de eerste verschijning, de tweede verschijning. En dan hebben we net gelezen, dit was de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen. Dat is ook heel mooi, dat is profetisch. Dat de eerste keer is zeg maar, hè, dat voor ons, zeg maar, wij de volken, en dan de tweede keer eigenlijk voor het Joodse volk, die dan weer een nationale bekering eigenlijk krijgen en ook hun Messias eindelijk erkennen. En dan de derde keer, dat is eigenlijk deze keer, dan is er in Cana is er een geweldig feest en met heel veel wijn. En dat is eigenlijk een beeld van de toekomst, hè? Ja, je zou kunnen zeggen van een duizendjarige rijk, of in ieder geval van, ja, dat alles bij elkaar komt en dat het prachtig is. En dat is hier ook met die visvangst. Nou, dus dat is ook een manier, hè, profetisch, maar wij kijken nu wat meer, ik zou bijna zeggen, pastoraal. En omdat ik uit een onderwijsfamilie kom, oh Luc, je moet wel heel alert blijven. Deze mag door. Moeten we toch ook, ja, ik kan het dan niet laten van even van, hè, waar zitten we nou, wanneer, waar? En dat is eigenlijk ook wel heel leuk. Het is precies, dit verhaal speelt zich precies af tussen Pasen en Pinksteren. En dat is precies waar wij nu ook zitten. En dat is ook een beetje een tijd voor mij, in ieder geval een tijd dat je altijd een beetje de draad kwijt bent, de tel kwijtraakt. Dat Pasen komt altijd al als een verrassing, want dat is elk jaar op een ander moment. En dan daarna dan weet je van, ja, er zit nog wat in het verschiet. We krijgen nog een vrije dag met Hemelvaartsdag en dan krijgen we nog Pinksteren. Maar het duurt allemaal lang en je weet op een gegeven moment niet meer precies hoe en wat. En ik denk dat gevoel dat de discipelen dat ook een beetje hadden. En nog heel even, dat is dan toch even goed weer om te herinneren. Dus hè, je hebt zeg maar die vrijdag dat Jezus stierf aan het kruis. Op zaterdag was hij in het graf en op zondag daarna, de derde dag is dat, stond hij op. En dan moest je dus vanaf die zondag, die Paasse zondag, de eerste paasdag, moet je dus eigenlijk gaan tellen 7 weken tot Pinksteren. Dat was het Pinksterfeest, was 7 weken na Pasen. Het was eigenlijk ooit een oogstfeest, hè? Dus eerst had je de gerste oogst met Pasen. En Dan 7 weken later de tarweoogst, en dat was het feest van Pinksteren, 2 oogstfeesten. Dus daarom 49 dagen of 50 dagen, dus op de 50ste dag, dus ik zou zelf zeggen hier 40 dagen, 50 dagen, maar in ieder geval dus die 7 weken, en daarom heet het ook Pentecost in het Engels, want je kosten, daar zit iets in van kuté, tellen, dus je telt 7, je telt tot 7, penta. Pentecost is dus 7 weken tellen en dan is het Pinksteren. Nou, en die hemelvaart, die zit daar dan dus tussenin en dat is precies 40 dagen na Pasen. Dus dat is in de Bijbel heel vaak een periode van 40 jaar in de woestijn en 40 dagen verzoeking in de woestijn van Jezus. En hier dan 40 dagen dat Jezus steeds met tussenpozen bij de discipelen kwam na zijn opstanding. En toen na 40 dagen naar de hemel is gegaan. En dan kom je dus precies op die donderdag uit deze week de hemelvaart. En ergens in die periode, ja, misschien wel precies op deze dag, maar misschien ook wel op een maandag, hè, is het gebeurd. Zei Petrus van, ja, we moeten maar eens gaan vissen. En dan nog eventjes, hè, waar, dus dat is ook wel weer heel mooi. Hè, dus de eerste verschijning van Jezus na de opstanding was in Judea, dus een beetje in het zuiden, bij Jeruzalem. In Jeruzalem zelfs. En de discipelen zijn dus naar Galilea gegaan. Dat had de Heer ook gezegd. Hij zei van, jullie moeten naar Galilea gaan, want ik kom daar ook naartoe. Dus dat hebben ze gedaan. Alleen ja, toen waren ze daar, in hun eigen thuis was dat. Daar kwamen ze vandaan, daar waren ze thuis. Kana, Nathanael was uit Kana en Petrus. Ook uit de dorpen daar in de buurt allemaal. En toen dachten ze van, dan gaan we maar vissen. En nu hebben we een quizvraag. Dus dan kunnen we ons gaan afvragen van, wat vinden wij daar nou van? Want ja, wij willen natuurlijk altijd overal iets van vinden. Was het nou goed dat ze gingen vissen? Ja? En jij vindt wel ja. Nou, laten we even kijken. Steek je hand maar op wie ja zegt. Ja, en wie zegt er nee? Nou, dat is wel minder. En wie zegt er nou, ik weet het gewoon niet, of allebei? Ja, die hebben we ook. Ja, ja, ik ook hoor. Ja, ik weet niet, soms stellen we misschien ook gewoon niet de goede vragen, hè, als we een Bijbelverhaal lezen. Van waarom moeten wij daar iets van vinden? Aan de andere kant, ja, alles wat er staat is ook voor ons geschreven om over na te denken, hè, om te beoordelen. Niet oordelen, maar beoordelen. En ik denk van, de waarheid ligt wel een beetje in het midden, denk ik, toch wel, hè. Het is wel het veiligste natuurlijk, maar de Heer laat gewoon best wel veel open voor ons. Soms weten we ook gewoon niet precies wat we moeten doen. Daar moeten we ook eerlijk in zijn. We kunnen wel net doen alsof we allemaal heel erg geleid worden en precies weten wat we morgen moeten gaan doen, zeg maar, of vanmiddag. Maar heel vaak weten we dat niet precies. En dan moeten we ook gewoon doen, zoals het gezegde dan is, wat onze hand vindt om te doen. Hè? Dat is ook goed. En we moeten wel altijd alert blijven op Gods leiding, dat Hij wel ons aanwijzing geeft. Hè? Maar als we dat niet hebben, ja, dan moeten we toch iets doen. En waarom zou Petrus dan niet kunnen gaan vissen? Hè? Het is zeker een nuttige bezigheid en ja, ze konden daar toch wat eten vinden of wat verdienen. Maar anderzijds, en dat is dan die andere kant. Pieter gaf ook het lied op, hè, als de nacht ons zicht vervaagt. We zien hier wel, ja, het is wel een andere Petrus dan in Handelingen 2 en daarna. Want dat was echt power, dat was echt Petrus. Ja, die wist precies wat hij moest doen, hè, en die stond te spreken met een kracht. En er kwamen duizenden mensen tot bekering. En die zag een verlamde zitten. En die had zoveel kracht dat hij hem gewoon genas. Dus die stond echt vol in de kracht van de geest. Dat is wel een andere Petrus dan hier. Die eigenlijk de Heer niet eens herkent. En die een beetje aan het stuntelen is op zijn vissersbootje. En dus dat is wel een contrast en dat is niet voor niks. Dus het verschil is eigenlijk van de zalving met de Heilige Geest die ze bij Pinksterfeest ontvingen. En die hebben ze hier eigenlijk nog niet. En toen dacht ik van, misschien dat dat voor ons ook wel eens geldt. Dat we een beetje letterlijk tussen Pasen en Pinksteren inzitten. Ja, dat we wel na Pasen zitten. We weten, we kennen de opgestaande Heer. We houden van Hem. We geloven in Hem. We weten dat Hij er is. Maar we hebben even misschien niet die kracht en die duidelijkheid van de Heilige Geest die ons heel duidelijk zegt, dit moet je doen. Dan zitten we eigenlijk ja, een beetje tussen Pasen en Pinksteren in. Net zoals als we nu dan ook echt in de tijd zeg maar tussen Pasen en Pinksteren in zitten, kun je zeggen, kunnen we ook geestelijk tussen Pasen en Pinksteren in zitten. En dat zie je ook in dit verhaal. Het was nacht, het zicht was wazig en ze hadden weinig resultaat. Nou, weinig, zeg maar gewoon helemaal niks. Niet eens een paar vissen gevangen, echt gewoon helemaal niks. En ja, als we dan even kijken naar wat er dan gebeurt. Als je in zo'n situatie zit, ja, dan komt Jezus wel dichtbij. Hij komt ons opzoeken. Gewoon op de plek waar wij zijn. Op je werk, op school, thuis. Gewoon in je bezigheden. Hij blijft wel aan de kant. Hij komt het niet overnemen of zo. Hij toont belangstelling. Hij vraagt ons ook een beetje een gemene vraag misschien wel. Hè? Maar dat doet Jezus vaak. Hij leest dat ook vaak in de discipelen. Hij stelt ons op de proef. En dat is eigenlijk iets geks. Het zou toch raar zijn als ik bijvoorbeeld Karsten of zo jou opeens op de proef ga stellen hier. Dat ik jou een hele ja, gemene vraag stel. Dat doe je eigenlijk niet. Misschien dat je dat als ouders alleen met kinderen soms wel eens doet of zo. Of, ja, maar ja, wij zijn dat doe je eigenlijk niet. Maar de Heer doet dat wel met ons, want hij is echt de Heer en de Meester. Hij voedt ons op, hij is bezig met ons. En die vraag is eigenlijk van ook een beetje, ja, een beetje prikkelend wel. Van heb je iets te eten, terwijl je de hele nacht hebt staan vissen en je hebt eigenlijk gewoon helemaal niks. En dan moet je eigenlijk herkennen van nee, ik heb gewoon helemaal niks. En hij vraagt het ook niet omdat hij het van ons nodig heeft of zo, of dat hij zo'n honger heeft. Nee, want hij, in dit verhaal hebben we gelezen, hij had zelf al een vuurtje en vis. Heel bijzonder. Dus hij vraagt het echt om ons op de proef te stellen. Hij heeft niks van ons nodig. Maar hij komt wel naar ons toe, hij prikkelt ons een beetje en hij geeft de raad. Hij zegt van, doe het nou eens anders, gooi het net eens aan de andere kant uit. En we zien ook in het verhaal dat hij dus met de discipelen samen gaat eten. Nou, dan wil ik even een klein stapje terug doen. Even uitzoomen, zeg maar. En dat zien we op de volgende slide. Van wat gebeurt er nou eigenlijk? Waarom heeft Johannes dit opgeschreven? En dan zie je dat Johannes in het evangelie van Johannes, in zijn evangelie, ja, gewoon heel erg bezig is met openbaring. Dus bekendmaken, iets laten zien. In hoofdstuk 1 zegt Johannes de Doper dus dat hij is gekomen op dat Jezus aan Israël geopenbaard zou worden. Dat dus bekend wordt wie hij is. Dat duidelijk wordt wie hij is. En in hoofdstuk 17, zijn maar een paar voorbeelden hoor, zegt Jezus dus, ik laat zien wie de Vader is. Ik maak de Vader bekend. Ik openbaar de Vader. En nou zien we ook dat er een heel mooi verband is met het begin van het evangelie en het eind. Dat het weer samenkomt. Want ook in hoofdstuk 2, op de derde dag in Cana, openbaarde Jezus zijn heerlijkheid. Liet hij ook zien wie hij was toen hij dus op die bruiloft het gebrek, het tekort oploste en veranderde in overvloed en blijdschap bracht. Ook gewoon op de plek waar de mensen waren, bij gewone menselijke bezigheden, op de bruiloft. En dat zien we hier dus ook, dat Jezus gewoon bij de mensen komt en zichzelf als opgestaande Heer weer openbaart en laat zien wie hij is. Dat is een rode draad in het Johannes-evangelie. En dan zie je ook daarom, het is een maandag uit het leven van Petrus, een maandag uit het leven van Johannes. Je bent bezig en Jezus komt dichtbij. Hij wil ons helpen. Hij wil ons op weg helpen naar Pinkster eigenlijk. En dan denk ik van, dan kunnen we het misschien ook wel zo bekijken dat wij als christen ook een roeping hebben om weer op Jezus te gaan lijken, om veranderd te worden. Dat hebben we ook gezongen. Hè? Ja, dat we daar misschien ook wel weer van kunnen leren. Dat als wij dan ook weer in ons leven aan elkaar en de mensen om ons heen kunnen laten zien wie Jezus is, dus Jezus openbaren door ons leven, dan moeten wij misschien ook wel doen zoals Jezus deed. Dus aan de kant blijven staan soms, het niet overnemen. Vragen stellen aan elkaar, raad geven. Niet profiteren van de ander of iets van de ander willen omdat jij iets van diegene nodig hebt, maar echt er voor de ander zijn. En wat jij hebt, jouw vis, samenvoegen met dat van de ander. En dan samen met elkaar eten. Gewoon allemaal voorbeelden van wat Jezus deed, waar wij van kunnen leren als we op hem willen lijken. Nou, we zeiden ook van, Petrus was hier nog niet echt in zijn kracht. En dan zie je ook vanaf vers 25, toen ze gegeten hadden, ja, toen was daar het moment voor Jezus om Petrus in zijn nekvel te grijpen. Maar hij kiest er wel zijn moment voor, hij doet dat nadat ze hebben gegeten. Nadat ze dat contact hebben gehad, nadat hij de Heer heeft herkend. En nu is daar het moment. En ook dit is overbekend. Maar we kunnen het nog wel even tot ons door laten dringen weer opnieuw. De liefde van Jezus voor ons en onze liefde voor hem, dat is de basis. En als wij zeggen dat we van de Heer houden, dan zal dat uiteindelijk zichtbaar worden in het feit dat wij voor elkaar gaan zorgen. Dat we voor zijn kudde gaan zorgen. Dat is ook de manier waarmee, waarop Jezus, de verbinding die Jezus legt. Eerst door 3 keer aan Petrus te vragen naar zijn liefde voor hem. En dan wordt Petrus heel verdrietig en bescheiden van. En dan doorpakken naar, oké, Petrus, dan ben je er nu klaar voor, maar dan moet jij nu voor mijn kudde gaan zorgen. Niet op jezelf vertrouwen. Die tijd had Petrus nu wel gehad. Hij had zijn lesje geleerd. En ook wordt hij voorbereid op lijden. Het lijden hoort erbij. En het is eigenlijk een cirkel of iets heel wonderlijks dat dan bij iedereen die Jezus wil volgen, die een leider wil zijn. Als ik het zo mag zeggen, misschien zeg ik, nou, ik hoef geen leider te zijn. Ja, maar we zijn allemaal leider, of je nou wil of niet, want mensen kijken naar je. En je mag het zijn. En dan heb je die combinatie nodig, die Petrus dus had gekregen, van gebrokenheid aan de ene kant, en juist heel veel gezag en kracht, wat we in Pinksteren, die Pinksterdag en daarna zagen, aan de andere kant. Een heel wonderlijke combinatie. En het is er allebei. Petrus staat er, hij werd verdrietig. Hij voelde van, het doet gewoon pijn als Jezus me die vragen stelt. Gebrokenheid. Even te herinneren aan zijn eigen falen. En dan is er aan de andere kant die enorme kracht bij Petrus als de geest op hem komt en hij onvoorstelbaar bijzondere dingen mag doen. En daartussen zit zeg maar Jezus herstellende liefde. En als wij die combinatie hebben, dan kunnen wij op die manier naar Pinksteren en kijken wat God dan met ons gaat doen als hij zijn geest aan ons geeft. Dus tot slot de conclusie, Luc, de laatste is de beste stuurlui die volgen de opgestaande Heer. Volg mij, dat is wat hij vraagt. Soms aan de kant om anderen te helpen, soms zijn we zelf aan het stuntelen en hebben we hulp nodig. Maar op allebei die plekken Jezus volgen, hoe hij de Vader openbaarde. En dan, als we die combinatie hebben van gebrokenheid aan de ene kant en geestelijke kracht aan de andere kant, dan kunnen we over een dag of 7, heel goed aanlanden of aankomen op de Pinksterdag.